샤바샬롬. 그림을 잘 보시다. 뭐해? 해티시. volgend jaar, in het jaar 2025, en om precies te zijn in het voorjaar van dat jaar, is het precies 1700 jaar geleden dat de toenmalige kerk gebroken heeft met de synagoge. Toen werd de sabbat, die werd ingeruimd voor de zondag, de paasdatum werd veranderd, de najaarsfeesten werden afgeschaft, waaronder ook deze dag en ook het feest wat we hierna gaan vieren, het loofhuttenfeest Sukkot. Juist dat feest werd behoorlijk belachelijk gemaakt door de toenmalige kerk. Wat een vergissing heeft men toen gemaakt door te breken, door zich los te maken, uiteindelijk van de geschiedenis van het volk wat God de eeuwige heeft gekozen. Het plan wat hij met dat volk had, om hem te dienen, maar ook om een licht voor de volken te zijn. En wat zijn we daarna op allerlei dwaalwegen, doodlopende wegen terechtgekomen. Maar we kunnen ook weer dankbaar zijn dat vele mensen gelukkig het gezien hebben. De ogen geopend zijn om terug te keren naar de bron. En daar kunnen we alleen maar dankbaar voor zijn. Want dat is genade. Dat is uiteindelijk liefde van onze hemelse Vader. Dat Hij ervoor gezorgd heeft dat we terugkeren en terug willen keren naar de bron van het leven. Het is vandaag de 10e dag van de 7e maand. Yom HaKippurim. Dag van bedekking. Dag van verzoening. Want zo staat geschreven. Op deze dag wordt voor u verzoening gedaan. Om u te reinigen. Van al uw zonden wordt u voor het aangezicht van God gereinigd. Het is de meest heilige dag in het jaar. En die wordt dan ook wel de Sabbat der Sabbaten genoemd. Want het gaat deze dag vooral ook dat we weten dat God de Heilige is. Hij is de Heilige. En dat heeft hij ook tegen het volk gezegd. Wees heilig, want ik ben heilig. En dat betekent zeker niet van dat we beter zijn dan andere mensen. Nee, absoluut niet. Maar het betekent wel dat we anders behoren te zijn. Dat we anders denken. Dat we anders handelen. Dat we anders reageren. Dat we anders leven. Dat is een opdracht die Hij ons gegeven heeft. Zoals Paulus dat ook later schreef aan de gemeente in Efeziën. Dan schrijft hij, maar jullie, en ook wij, maar jullie die Yeshua hebben leren kennen, zijn geheel anders. Er staat uiteindelijk, jullie die Yeshua hebben leren kennen, hebben een metamorfose ondergaan. Je wordt uiteindelijk daardoor veranderd. Je krijgt een andere kijk op de wereld. Je krijgt ook een andere kijk op de mensen. Je gaat anders uiteindelijk om met de mensen om je heen. Maar jullie geheel anders. Dat is ook de opdracht en uiteindelijk voor ons. Dat we anders zijn. Dat we anders reageren. Ik ontmoette gisteren net iemand, een mevrouw, die nog zo met bitterheid, pijn uit het verleden zat. Ze wist het nog precies, wat bijna 20 jaar geleden gebeurd was. En ze nam dat bepaalde mensen nog altijd kwalijk. Dan ben je uiteindelijk een gevangene van het verleden. En dan ben je ook een gevangene van mensen. Want die mensen die zij vond die haar kwaad hadden gedaan, daar was ze nog altijd boos op. Verbitterd als het ware op. En als er geen vergeving is, en ik zal het hier wel eens vaker gezegd hebben, je moet soms ook naar vergeving toegroeien. Dat kan tijd kosten. Daar kun je moeite mee hebben. Maar het gaat altijd weer, ben je bereid om te gaan willen vergeven. Ben je bereid om die keus te maken, om op weg te gaan, om die ander die u jouw pijn heeft gedaan, die misschien hele nare dingen over u heeft gezegd, ben je toch bereid om die samen met behulp van onze Vader in de hemel, in en door zijn Zoon Yeshua te gaan willen vergeven. Gij geheel anders. Hij wil ons helpen erbij. En zoals hij zei uiteindelijk, gij geheel anders, jullie die anders leven. Yeshua zei ook van zijn volgelingen. Zijn mijn volgelingen, die leven wel in deze wereld, maar ze zijn niet van deze wereld, want ik ben ook niet van deze wereld. Ik leef ook in deze wereld, zei Yeshua, maar ik behoor tot een ander koninkrijk. Ik hoor bij het koninkrijk van recht en gerechtigheid. Ik hoor bij het koninkrijk van het licht en de waarheid. Ik hoor bij dat koninkrijk van de hemel. Dat koninkrijk van de Vader. En mijn volgelingen, die horen daar ook bij. Deze dag. Zo ontzettend jammer. Dat we samen met het volk vannacht lezen. En dat zoveel mensen afgehaakt hebben om dit feest te vieren, dit feest te gedenken. Deze dag is ook het einde van die 10 ontzagwekkende dagen, die begonnen met het feest van de bezuinen, Yom HaTeruah, dagen van bezinning, dagen van inkeer, dagen om je af te vragen, hoe is nou mijn persoonlijke relatie met God de Koning, met God de Vader, met God de Eeuwige. Welke plaats heeft Hij in mijn leven vandaag? We kunnen wel eens zeggen, ik heb dat vele keren gehoord bij u waarschijnlijk ook van, vroeger toen, jaren geleden, toen heb ik een keus gemaakt om Yeshua te volgen. Dat is ontzettend fijn en daar kun je dankbaar voor zijn. Maar de vraag is altijd, hoe is het nu, vandaag, op deze dag, op deze heilige dag? Staat hij aan de zijlijn? Is hij in de loop der jaren door allerlei verdrietige dingen die ik heb meegemaakt, een soort noodrem van, als ik het moeilijk heb, ja, dan trek ik aan die noodrem en dan ga ik naar hem toe. En het wonder is dat hij dan ook nog altijd wil luisteren. De vraag van, staat hij nog op de eerste plaats in mijn leven? Of op de hoeveelste plaats is hij komen te staan door de loop der jaren? Hoe belangrijk is hij vandaag voor mij? En hoe is je relatie met de mensen om me heen? Hoe is je relatie in mijn gezin? Met man, met vrouw, als u die hebt. Of met kinderen, als die er zijn. Maar ook met de familie. Of met collega's. Of met buren. Of met gewoon mensen om u heen. Heb ik dingen laten liggen? Misschien niet eens expres, maar juist deze dagen om daar wat bewuster mee bezig te zijn. Heb ik dingen ooit beloofd aan iemand en het gewoon niet nagekomen, gewoon door alle druk te vergeten? Of heb ik misschien iets beloofd aan mijn Vader in de hemel? En ben ik het ook door alle drukte, beslommeringen gewoon vergeten? Of is het toch nog altijd iets dat mijn geweten me aanklaagt? Van, weet je wel, dat en dat en dat. En wat is het dan een voorrecht om weer af te rekenen? Om het op te ruimen? Om te zeggen van, dat wil ik niet voort laten boeken in mijn leven. Maar ik wil er echt mee afrekenen. Ik wil het in orde maken. Zowel met mijn Vader in de hemel, maar ook met de mensen om me heen. Ik wil niet langer, als het ware, zo regelmatig herinnerd worden van dat. Oh ja, dat. En dat ligt er ook nog. Het is allemaal niet zo groot of zo, maar het ligt er nog wel. En u weet, het zijn vaak niet die rotsblokken op de weg die ons hinderen, maar het kan dat hele kleine steentje in je schoen zijn, waar je elke keer aan herinnerd wordt. En dat je denkt, hé, wat lastig, wat vervelend. Ik wil dat opruimen. Ik ben zo ontzettend dankbaar voor deze dag die ik vroeger daar niets van af wist. Dan kun je alleen maar inderdaad zeggen, dank u wel dat u zelf mijn ogen geopend hebt om te zien wat een kostbare dag het is. En wat een gemis dat het is als je denkt, dat hebben we niet meer nodig. Deze dag kun je ook van diverse kanten bekijken. Op deze dag en dan op de middag van Yom HaKippurim wordt het boek Jona gelezen. Dat is in wezen zo'n prachtig boek. Jona, u kent het ongetwijfeld, die de opdracht kreeg om naar de stad Nineveh te gaan. Waarom? Omdat de ongerechtigheid, de zonde van die stad, voor het aangezicht van de eeuwige was opgestegen. Net zoals de ongerechtigheid van Sodom en Gomorra. Maar ik zeg altijd maar, laten we niet te snel met onze vinger naar die steden wijzen. We kunnen vandaag de dag net zo goed zeggen, Amsterdam, Parijs, New York, Londen, vul maar in. En zoveel steden, maar ook zoveel dorpen, waar de ongerechtigheid, waar de zonde elke dag opstijgt voor het aangezicht van de eeuwige. En Jona, die krijgt dan die opdracht. Ga vertellen. Ga het uitroepen in Nineveh. Want ze kunnen zich bekeren. Ze kunnen zich omkeren. Maar u weet het in eerste instantie. Dan vlucht Jona weg van het aangezicht van God. Maar hij krijgt een nieuwe kans. Ik ben altijd zo dankbaar dat ik nieuwe kansen gekregen heb. Dat God ook niet tegen mij gezegd heeft, voor jou nou is het afgelopen. Maar dat hij bereid is om te vergeven. Als je gezondigd hebt, we hebben het gehoord, dan mogen we zo weten. We belijden het en het bloed van Yeshua reinigt van alle zonde, van alle schuld. En van alle veroordeling. En Jona die krijgt nog maar een tweede kans. En dan gaat hij naar Nineveh. Maar als je dat verhaal leest, en je zou het nog eens een keer moeten lezen. Wat zegt Jona dan? Nog 40 dagen en Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. Jona die rept met geen woord over. Maar als je teshuva doet, als je omkeert, dan is er genade. Dat zegt Jona niet. Maar de inwoners van Nineveh, die hebben berouw. Ze hebben een dag van vasten. Ze trekken rouwgewaden aan. Ze belijden het. En ze keren terug tot God. En wat staat er dan? Dan lezen we. En de eeuwige God, die kreeg berouw over het kwaad dat hij had willen doen. Maar hij deed het niet. Nou, als hij zich ontfermt over de goddeloze stad Nineveh. Omdat hij ziet dat de mensen zich tot hem keren. Hoeveel te meer zal hij zich over zijn volk ontfermen. Maar ook over u, over jou, over mij, over ons. Als hij ziet dat we berouw hebben. Dat we onze zonde, onze schuld belijden. Het uitspreken naar hem. En terugkeren tot hem. Dan mogen ook wij, ieder zo persoonlijk weten. Er is genade. Er is genade. En hij ontvangt je weer. En hij sluit als het ware weer in uw armen. Deze dag, zo indrukwekkend, zo bijzonder. Deze dag gaat vooral over twee dingen. En dat is over reiniging en over verzoening. Reiniging. Men komt toen de tijd bijvoorbeeld in aanraking met een dode geweest zijn, of met een dood dier, dan was je onrein. Of was je met een melaatse op de een of andere manier in aanraking geweest, of een andere huidziekte. Je was onrein. En er waren diverse andere oorzaken dat je onrein kon zijn. En als je schuld had, dan was je inderdaad schuldig. Als je gezondigd had, op wat voor manier dan ook. Dan was hij schuldig tegenover hem. Dan denk ik, wij weten vandaag en we mogen weten dat we door Yeshua bij de Vader welkom zijn. En er zijn nog altijd mensen, ik ontmoet ze nog regelmatig, die altijd scheiding maken tussen tenacht dat Oude Testament en het Nieuwe Testament, de Berit Hadashah. Maar hij is dezelfde. Zoals wij nu inderdaad mogen weten dat we door Yeshua welkom zijn bij hem. Maar ook toen, en dat is zo mooi. Althans, ik vind dat zo mooi. Maar ook toen zorgde God dat het mogelijk was om toch tot hem te komen. Dat het niet onmogelijk was van, die afstand is zo groot. Ja, die afstand is groot. Vanwege uw zonde, schrijft Jesaja. Want het zijn je ongerechtigheden die scheiding maken tussen God en de mensheid. En zoals hij toen of nu gezorgd heeft, dat zijn zoon Yeshua de brug geslagen heeft tussen hem en ons. Maar ook toen, in dat Oude Testament, als het zo genoemd wordt, dan zorgt hij dat er een weg naar hem is. De hoge priester. Die mocht dan maar één keer per jaar in dat heilige der heiligen komen. Deze meest heilige dag mocht hij naar binnen gaan. Maar je kunt niet zomaar tot hem naderen. Je kunt niet zomaar even bij hem binnenkomen. Bij de Horeb of bij de Sinai, hoe het ook noemen. Had hij tegen Mozes gezegd, u moet een grens stellen voor het volk rondom de berg. Niemand mag de berg beklimmen, ze mogen zelf met hun voet de berg niet aanraken. En doen ze dat wel, dan zullen ze zeker sterven. Want hij is een heilige God. Hij is zo anders dan wij. En toch wil hij een relatie met ons hebben. Hij zorgt ervoor dat we bij hem kunnen komen. Nou, als je dat tot je door laat dringen, terwijl hij zo anders is dan wij, zoals het in Hosea staat, ik ben God en geen mens. En dan staat er zo mooi achter, heilig in het midden. Want hij ernaar verlangt om een relatie met ons mensen te hebben. Dan kun je eigenlijk, althans vind ik, alleen maar stil worden. En dankbaar worden. En je verwonderen. Dat hij werkelijk ernaar verlangt om een relatie met mensen te hebben. Hij voorziet. Wat doet hij dan? Nou, dan maakt hij dat voor deze mens, de hoge priester, mogelijk om bij hem te komen. Dan moet de hoge priester zich met water wassen. We hebben het gelezen, we hebben het gehoord. Dan moet hij heilige kleding aantrekken. Nou, u weet dat vast wel, de kleding van de hoge priester was altijd indrukwekkend. Heel mooi. Want die kleding van de hoge priester, die weerspiegelde de heerlijkheid van God. Maar weet u, als hij dat heilige der heiligen binnengaat en binnen wil gaan, dan moet hij die kleding afleggen. Oh, het was een heel ritueel van wassing, van kleding afleggen en kleding aandoen. Zijn koninklijke kleding moest hij afleggen. En hij trok aan linnen kleding. Dezelfde kleding die de andere priesters ook aan hadden. Waarom nou linnen kleding, zou je afvragen. Nou, linnen is het beeld aan de ene kant van rijkdom en van aanzien. We lezen bijvoorbeeld van Jozef, toen hij door de farao aangesteld werd tot onderkoning, dan moet Jozef fijn linnen kleding aantrekken. Een teken van aanzien. En denk aan Yeshua. Jozef van Arimathea, die wikkelde het lichaam van Yeshua in zuiver fijn linnen. Heel kostbaar. Maar linnen is ook het beeld van eenvoud en van zuiverheid. Want de hoge priester, ook al was hij nog als hoge priester, hij was ook mens. En ook hij had, zoals elk ander mens, verzoening nodig. Na zich gewassen en linnen kleding aangetrokken te hebben, dan mocht hij dan heilige der heilige binnengaan. En hij doet dat in de eerste plaats met het bloed van een jonge stier. Om zo verzoening voor zichzelf, voor zijn gezin en ook voor de andere priesters te doen. En later, dan gaat hij met het bloed van een bok ook dat heilige der heiligen in, om verzoening voor het volk te doen. Dan zou je denken, dan is het klaar. Nee, maar hij is de heilige. En niet alleen dat heilige der heiligen moest gereinigd worden, en de hoge priester moest gereinigd worden, maar dat hele heiligdom moest geheiligd worden. En dat doet de hoge priester dan ook. Dan wordt ook het heilige, dat wordt gereinigd. De voorhof wordt gereinigd. En al het gerei wordt gereinigd. En dan eindigt hij bij het altaar. Op de vier hoornen van het altaar wordt ook bloed gestreken. Want het bloed dat reinigt. Dan is alles rein. Want alles moet rein zijn, omdat God de Eeuwige niets heeft met onreinheid. Daar is zo'n scheiding tussen. Toen ik de afgelopen week hier zo me aan het voorbereiden was en nadenken was, dacht ik van, wat is dat toch mooier? Wat me zo opviel, de reiniging, die begint van binnenuit. Eerst dat heilige der heiligen. En dan het heilige. En dan het voorhof. En dan alle voorwerpen die daarmee te maken hebben. Maar de reiniging begint bij ons ook van binnenuit. Het begint altijd met je hart. Dat zegt God zo vaak. Hij zegt zelfs ergens van, ik walg van jullie feesten. Want ik wil je hart hebben. Of je moet het inderdaad de feesten zijn. Zij feesten. En het gaat, bij de feesten gaat het ook om hem. Dat hij geëerd wordt. Dat hij aanbeden wordt. Dat het om hem gaat. Wie hij is en wat hij gedaan heeft. En wat hij nog altijd wil doen. Maar de reiniging bij u, bij mij, bij ons begint met je hart. En van daaruit ga je verder. Dan ga je oude dingen afleggen. En je gaat nieuwe dingen ga je aandoen. Je wordt inderdaad vernieuwd. Want je gaat je afvragen, als het met je hart begonnen is, welke boeken lees ik nog? Naar welke programma's op tv kijk ik nog? Hoe ga ik om met mensen? Zijn er nog dingen in mijn hart, in mijn leven, die ik moet opruimen? Want ik wil geheel anders zijn. Niet alleen mijn hart, maar mijn hele leven, mijn hele zijn, wil anders zijn. Als dat gebeurd is, als die reiniging heeft plaatsgevonden, dan vindt er verzoening plaats. Zo belangrijk om dat te weten. Reiniging en verzoening. Want wat gebeurt er dan? Ja, die twee bokken. Oh, er zou een heleboel nog over te zeggen zijn. Maar wat doet hij? Over de bok is het lot geworpen. De ene bok is voor de eeuwige. Die verzoening doet. En de tweede bok, die is uiteindelijk voor het volk. En de hoge priester, die beleidt aan alle ongerechtigheden van het volk. Alle ongerechtigheden blijven. Een hele waslijst als het ware. En dan legt hij zijn beide handen op de kop van die bok. En zo worden uiteindelijk de zonden van het volk op die bok gelegd. De bok voor Azazel, een woestijndemon, of allerlei meningen zijn erover. Maar voordat die bok de woestijn in wordt gebracht, want de woestijn wordt gestuurd, dan spreekt die hoge priester inderdaad één keer die naam uit. Eén keer de godsnaam. Een uniek moment. En juist omdat we niet meer weten hoe dat het was, wordt die naam in die zin ook nog niet meer uitgesproken. Maar weet u, die twee bokken. De ene werd dus geofferd als zondoffer. En dat betekent, hij, God de Vader, hij vergeeft. En de tweede bok, die weggestuurd wordt, de woestijn in, die nooit meer terugkomt, betekent hij, God de Vader, hij vergeet ook. Hij vergeet. Zover het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. En dat staat als een mooi, de profeet Jeremia. En ik zal aan mijn zonde niet meer denken. Ik zal aan mijn zonde niet meer denken. Ze zijn voor hen dan ook weg. Hoe vaak hoor ik mensen of heb ik mensen niet horen zeggen, ja, ik kan wel vergeven, maar vergeten kan ik niet. Ik vind ze mooi. Als Jozef zijn oudste zoon Menasse noemt. Want Menasse betekent, God heeft mij doen vergeten. God kan ons helpen om te doen vergeten. Dan kunnen we het nog wel weten, maar dan doet het geen pijn meer. Dan heeft hij de pijn als ware zo in je leven genezen. Dat je ook kunt zeggen, ja, ik weet, het gaat wel over mij, maar het is net of dat het over een ander gaat. Dat ik geen deelnemer meer ben, maar dat ik als het ware een toeschouwer ben. Ik weet het wel, maar ik voel het niet meer. Want hij heeft mij helpen doen vergeten. Weet u, zo'n soort ritueel lees je ook op een andere plaats. Dat gaat met de reiniging van de melaatse. Dat is eigenlijk zo mooi. Dan zijn het niet twee bokken, maar dan zijn er twee vogels. De ene vogel wordt ook geslacht. En de andere vogel die wordt gedoopt in het bloed van de geslachte vogel, maar die krijgt dan de vrijheid. Die gaat uiteindelijk ervan, God is een God die vergeeft, maar hij vergeet ook. Hij vergeet het. Hij denkt er nooit meer aan. Zo mogen we weten, als we het beleden hebben, dat wat ons scheiden van hem, dan is het voor hem ook altijd weg. Altijd weg. Wij mogen weten dat het bloed van bokken en stieren hebben we niet meer nodig. Maar dat Yeshua met zijn eigen bloed, dat heiligdom is binnengegaan en voor ons een eeuwige verzoening, een eeuwige verlossing tot stand heeft gebracht. Maar wat is het goed om te weten dat God dezelfde is, toen en nu. En dat hij er ons aan doet herinneren. Neem tijd om het in orde te maken met mij en met de mensen om je heen. Maar we mogen ook weten dat hij altijd, laten we het nooit vergeten, hij is altijd bereid om te vergeven als in berouw onze schuld beleiden. En dat we weten, door Yeshua mogen bij hem komen. Zijn we van harte welkom. En zegt hij, ik vergeef je met heel mijn hart. Maar wat we ook mogen weten, dat is Yom Kippur. Een profetische betekenis. Als de shofar klinkt aan het eind van de dag. Deze dag is zijn einde. Dan is dat ook een signaal naar de toekomst. Een aankondiging van hij zal terugkeren. Hij komt terug. En dan zal hij alles, maar dan ook alles herstellen. Een wereld in nood. Met zoveel pijn. Met zoveel verdriet. Met zoveel chaos. Met zoveel angst en zoveel mensen die er geen kant op kunnen denken van waar gaat dit naartoe? Maar wij zeiden het al, ook voor de dienst even. We mogen over de dingen heen kijken en zien uiteindelijk naar Yeshua. Die zegt, ik kom terug. Wanneer? Alleen de Vader weet. Maar wat hij beloofd heeft, dat zal hij zeker doen. Daar mogen we naar uitkijken. Tot slot. Deze heilige dag is een dag van hoop. Ook een dag van vreugde. Ook is het een dag van vasten. En van berouw. En van inkeer en bezinning. Maar ook een dag van dankbaarheid en van vreugde. Je moet denken van Pesach. Vreugde over de verlossing uit de slavernij. Wetend dat hij ons door zijn offer verlost heeft. En dat we met hem in dat nieuwe koninkrijk mogen leven. Ik dacht, Shavuot, Pinksteren. Vreugde over dat trouwverbond wat hij toen sloot met het volk bij de berg. Maar dat trouwverbond dat geldt nog altijd. Want hij zal nooit loslaten wat hij is begonnen. Sukkot. Vreugde over hij zorgt voor ons. Ook al was het volk in de woestijn. En ook al bevindt u zich misschien in een hele moeilijke situatie nu. En dat je denkt, ik ben op het ogenblik in de woestijn. Het gaat moeilijk. Het gaat moeizaam in mijn leven. Maar ook dan mag je weten, hij zorgt. En deze dag. Yom HaKippurim, vreugde over reiniging, vreugde over vergeving, vreugde over verzoening. Want in dit alles is de eeuwige, de heilige, vooral een barmhartige en een liefdevolle vader, die op de uitkijk staat, komt mijn kind er al aan. En de zoon, zoals Yeshua de gelijkenis vertelde, die kreeg in eerste instantie niet eens de gelegenheid om te zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben niet eens meer waard om uw kind te zijn. Nee, de Vader die rende naar hem toe en die sloot hem in zijn armen. En die Vader toen is ook de Vader vandaag. Hij wacht, hij kijkt en hij verlangt met heel zijn hart dat elk van zijn kinderen die van hem afgedwaald is, terugkeert naar hem. En hij zal hem alleen maar in zijn armen sluiten en zeggen, je bent mijn kind. Nee, je bent mijn geliefd kind. Je hoort bij mij en ik zal je nooit meer loslaten. Amen.
Amen.